Ken je dat? Dan wil je een podcast opnemen. Dan heb je een lange autorit voor de boeg. In mijn geval een uur en een kwartier. Zelfs nog langer, want ik heb alleen maar file vandaag. En dan heb je alles bij je, inclusief je microfoon. Behalve, er mist een kabeltje. Echt heel irritant. Dus nee, dat ken je niet. Want waarschijnlijk neem je niet net als ik een podcast op. Maar ik had er helemaal zin in. Ik was er klaar voor. En ik zit in de auto. Ik denk, oh, ik ga even een leuk verhaal opnemen. En dan zit gewoon net dat ene kabeltje wat ik nodig heb. Die zit precies niet bij mijn microfoon op dat moment. En ik weet al hoe het komt. Want ik heb laatst mijn microfoon gebruikt bij Dental Business Day. En na een lange dag als Dental Business Day. Dan ben je er wel een beetje klaar mee. Zeg maar, althans, niet klaar mee. Maar je hebt er gewoon niet zoveel energie bij in. En denk je, joh, ik laas er lekker al die kabeltjes in één keer in de tas. Ik zoek het thuis wel uit. Maar ja, dat zitten ze nog steeds in diezelfde tas thuis. Dus nou ja, ik heb een beetje een bizarre constructie nu. Dit is gewoon de microfoon van mijn telefoon. En ik heb mijn telefoon tussen mijn autogordel en mijn lijf geklemd. Om die microfoon nog een beetje in de buurt van mijn mond te krijgen. Dus ik ben reuze benieuwd hoe de kwaliteit van deze opname gaat zijn. En mocht het nou heel belabberd zijn, dan is er volgens mij nog wel een online tooltje waar ik het doorheen kan halen. En dan zou het geluid beter moeten worden. Dus ik ga het gewoon testen. En misschien is het helemaal fantastisch. En is dit voortaan de manier om mijn podcast op te nemen. Je weet het niet. Maar goed, wat is er in de afgelopen tijd gebeurd? Dental Business Day heeft uiteraard plaatsgevonden op 30 mei alweer. Het is vandaag 13 juni als ik dit opneem. Het was echt gewoon leuk. Het was echt een succes. Ik had uiteindelijk 30 deelnemers. Ik had het bewust een beetje afgeschaald naar wat kleiner. Want ik wil het persoonlijk houden. Nou, ik heb ook daadwerkelijk, nou, nagenoeg iedereen wel eventjes kort persoonlijk gesproken. Carina had een fantastische workshop over persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Ik had Janine met een echt goede workshop over hoe je met je geld om moet gaan. En hoe je er op een makkelijke manier voor kan zorgen dat je een stuk meer financiële rust ervaart in je leven. Ik heb zelf een interview gedaan met Siar Nezami over hoe het is om als mondhygiënist ten eerste van ZZP'er naar ondernemer te gaan en dan ook nog eens een tandartspraktijk te beginnen. En ik heb een stukje gedaan over, ik wilde het hebben over focus in eerste instantie, omdat je merkt vaak dat sommige dingen niet lukken omdat je steeds wordt afgeleid. Maar er kwamen zulke bizarre ervaringen op mijn pad eigenlijk in de week daarvoor dat ik besloot om mijn verhaaltje een soort combi te maken van zowel focus als je toch wel voorbereiden op grote financiële dingen in je leven. Nou, en toen dacht ik van, nou, daar moet ik ook nog een podcast over opnemen. En ik heb een fantastische titel bedacht en dat wordt de titel van deze podcast van vandaag. Geen spaargeld, mij niet bellen. Nou, ik denk dat prikkelender dan dat kan ik het ook niet maken. Maar ik heb gewoon weer een aantal mensen op mijn pad gekregen waarvan ik echt versteld sta dat ze grote stappen in hun leven willen nemen zonder dat ze daar gewoon enige financiële voorbereiding voor getroffen hebben. En wat ik je als voorbeeld zou geven, ik heb een ik begeleid iemand en ik laat even in het midden of de mond is of het tandarts is. En dat maakt ook in zekere zin niet uit, want ik merk het aan alle twee kanten. Zij, dat vertel ik er wel bij, wil een praktijk starten. En dat is best wel een forse locatie. En uiteindelijk hebben we het over een totale verbouwingskosten plus apparatuur en alles en alles en alles van om en nabij de 6 ton. En jij denkt, nou, dat is een serieus bedrag. Nou, dat is het ook zeker. En ik moet ook zeggen, het is ook zeker wel te betalen. Maar deze dame heeft 0 spaargeld. En dan denk ik, ja, dit zijn allemaal mensen die in de afgelopen jaren best wel forse omzet hebben gedraaid. En fors bedoel ik mee dat je zeker een ton tot 120.000 euro winst overhoudt van een jaar ZZP'en. Maar al dat geld is opgegaan aan iets. En wat dat iets dan precies is, dat maakt me echt geen donder uit. Want je mag helemaal zelf weten waar je geld aan besteedt. Maar waar ik me wel Wat me dan wel verbaast, is dat je besluit om een praktijk te willen starten. Daarin verwacht een bank dat jij als toekomstige ondernemer ook een stukje risico gaat dragen. En dat is een risico in de zin van eigen inbreng. Dus een bank zegt van joh, we willen jou best wel 6 ton lenen. Hè? In basis hebben we daar niet zo moeite mee. Maar we willen wel dat jij van die 6 ton ongeveer 10%, misschien 15% en soms wel 20% zelf inlegt. Omdat ja, wij willen als bank niet als enige het risico lopen dat mocht het om de een of andere reden niet slagen. Dat we er dan alleen in zitten. Daar moet je dan ook wel dezelfde pijn van voelen. Nou, is geen gek verhaal. Heb ik volgens mij meerdere podcasts over opgenomen. Onder andere van bereid je voor op je eigen praktijk. En toch tref ik nog mensen die gewoon zero spaargeld hebben op het moment dat ze een praktijk willen starten. En weet je, een bank, nogmaals, een bank wil met alle liefde en plezier je verbouwing financieren en je apparatuur financieren. Maar ze hebben gewoon wat meer moeite met dingen die vervliegen. En vervliegen zijn allemaal eenmalige investeringen. Zoals je website, misschien met een marketingpakket, je borg voor je huurpand, je beginvoorraad, disposables, materialen. Nou, alles wat ja, of disposable is of een eenmalige oprichtingskosten en dat soort dingen. Nou, die wil een bank eigenlijk niet financieren. Want het is een beetje lullig als je iemand een lening verstrekt van 15.000 euro voor een beginvoorraad disposables. En die beginvoorraad disposables is eigenlijk binnen een maand is die al weg. En vervolgens moet je nog 6 jaar afbetalen voor een lening waar uiteindelijk er geen waarde meer in zit, want alles is er uiteindelijk al verbruikt, zeg maar. Dat is hetzelfde als vroeger had je ook wel mensen die gingen dan hun hypotheek verhogen om vervolgens een auto mee te kopen. Nou, daar worden banken ook niet heel gelukkig van. Kijk, en als een huis voldoende waarde vertegenwoordigt, dan is er natuurlijk niet zo heel veel aan de hand, want dan eigenlijk benut je dan de overwaarde van je huis. Hè? Je eet min of meer je huis op, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is nog niet zo'n ramp. Maar tot aan een 10 jaar geleden of zo was de sky natuurlijk de limit voor wat betreft hypotheken. En iedereen kon maar alle hypotheken krijgen die ze wilden. En ja, ik heb wel mensen gesproken die inderdaad hun hypotheek verhoogden om vervolgens daar een auto van te kopen. Maar ja, die auto is na 5 jaar of na 10 jaar is die inmiddels weer oud. Maar jij moet nog wel de komende 30 jaar daarna, 20 jaar daarna blijven doorbetalen aan je auto. Dus is het een goede investering? Nou, ik weet het niet. Nou, en dat is een beetje wat ik ermee wil aangeven. Het is gewoon ik snap dit gewoon niet zo heel goed. En ik heb dus nog een andere situatie van een dame die heeft al een praktijk en daar draait ze echt wel een serieus mooie omzet in. Ook daar, zij heeft nu plannen om te gaan uitbreiden. Dus kijk, ze groeit gewoon uit de jasje en dat is natuurlijk ook verder niet gek. Maar zij wil dus verhuizen en uitbreiden naar een andere locatie. En ook daar heeft ze nul financieel vet op de botten. Dus nul spaargeld. Alles is opgegaan. En ik zei nog tegen haar van ja, ik hoop wel dat het dan is opgegaan aan je eigen praktijk. En dat je de investeringen van gedaan hebt. En dat we gewoon een goede verklaring van hebben. Want ja, als een bank tegen jou zegt van joh, hey, ik zie dat je in het afgelopen jaar 80.000 euro winst hebt gedraaid, zeg maar, op de omzet die je gedaan hebt. Maar van die 80.000 winst is niks overgebleven. Dan wat ga je ze dan vertellen? Kijk, je kan in ieder geval dan zeggen van joh, hè, ik heb een investering gedaan en ik heb een apparaat moeten aanschaffen van 20.000 euro. En dat staat op mijn balans, dus daar kan je het zien. Maar deze vrouw heeft ook daar geen uitleg voor. En dat geld is dus gewoon verdwenen. Dus zometeen als de inkomstenbelastingaangifte klaar is, dan gaan we ook in die inkomstenbelastingaangifte zien dat zij waarschijnlijk 80.000 euro winst heeft gedraaid en privé heeft onttrokken uit haar onderneming Misschien wel een ton. Dus meer dan dat er uiteindelijk is overgebleven. Ja, en dat is geen goede uitgangssituatie bij een bank. Als je dan daar komt omdat je geld nodig hebt. En dan denk ik van, jemig, jongens, kunnen we daar niet? Gewoon, een eigen praktijk is een serieuze aangelegenheid. Het gaat op een bak met geld. Het gaat op een serieus financieel risico. Je moet er hard voor werken om alles op de rit te krijgen. Maar als je dit dan zo graag wilt, als dit echt je allergrootste droom is, waarom is het dan zo ingewikkeld om je daarop voor te bereiden en in ieder geval het liefst in de afgelopen 3 jaar te laten zien dat niet al het geld verdwijnt in de grote Bermuda-driehoek van het huishoudboekje of aan vakanties opgaat of aan mooie auto's of luxe sieraden en dat soort dingen allemaal. Maar dat je het geld opzij hebt gezet omdat je weet dat jij als ondernemer een stukje verantwoordelijkheid moet dragen richting de bank voor die eigen praktijk. En dat snap ik niet zo goed. Wat is er nou toch gebeurd met het aloude principe sparen voordat je iets wilt? Als ik een andere auto wil en ik weet dat dat eraan zit te komen, dan ga ik sparen om die auto uiteindelijk te kunnen betalen. Tuurlijk is een bank hartstikke makkelijk en dan kan ik heus wel naar een bank en krijg ik ook heus wel een lening. Maar wil ik dat ook? Waarom zou ik dat willen als ik het geld heb liggen en ik heb me voorbereid? En ik neem even deze auto waar ik nu in rijd, neem ik als voorbeeld. Die heb ik in december gekocht. Ja, ik heb even gekeken naar de mogelijkheid om dat eventueel te leasen. Maar goed, ik heb ook al een keer in een podcast volgens mij geroepen dat het uitkwam dat ik een akkoord had van een leasemaatschappij. En die kwamen gewoon met een rentepercentage van 14%. Althans, ik kan dat uitrekenen en jij kan dat ook. Alleen heel veel mensen doen dat niet. Die kijken alleen maar naar een maandbedrag. Maar ik denk, hè, wat is dat maandbedrag toch hoog in verhouding met de lening die ik heb? En toen ging ik kijken, ja, maar wat betaal ik dan uiteindelijk over de hele looptijd? Dat ik had 36 maanden gekozen. En toen bleek dus mijn rente uiteindelijk op 14% uit te komen. Ik denk, ja, dat gaat hem niet worden. Hè? Dus ja, en we hadden ook spaargeld. Dus ik heb nu uiteindelijk, in overleg uiteraard met mijn gezin, heb ik het geld gewoon geleend van spaarrekeningen van ons. En ik betaal dus nu terug aan onze spaarrekeningen. Maar wel rentevrij. Dus ook, we hadden hier ook gewoon voor gespaard. En dat wil ik ermee aangeven. Het lijkt wel alsof iedereen denkt, oh ja, ik ga wel naar de bank, ik leen het daar wel. En tuurlijk, dat is hartstikke grappig, maar je betaalt je helemaal schil aan rente. En uiteindelijk ben je volledig afhankelijk van die bank. En ik vind het belangrijk, als je een praktijk start, want dat doet een bank niet altijd. Als je een praktijk start, en in het begin is je omzet gewoon lager dan de kosten die je hebt. Dus ook dan is het lekker om gewoon een financiële buffer te hebben, zodat je dat je gat kan opvangen. Ik heb wel eens gezegd, het duurt ongeveer, zeg 1,5 jaar bij een nulstart van een praktijk, voordat de omzet die je in de praktijk draait een beetje in lijn ligt met de kosten die je maakt. Dus dat betekent dat je in de eerste 1,5 jaar... dat je meer moet uitgeven dan dat er aan inkomsten binnenkomt. En dan kunnen we dat deels opvangen door een stukje aflossingsvrije periode in je leningen. En een stukje, soms krijg je een paar huurvrije maanden van de pandeigenaar. Dan hoef je gewoon die maanden geen huur te betalen. Dat is ook super fijn. Maar ja, uiteindelijk ontstaat er altijd een gat. Dus er is altijd een punt dat de kosten van je praktijk gewoon hoger zijn dan de omzet die je tot dusver binnenkrijgt. En dat moet je dus overbruggen. En het overbruggen, dat kan, het is liever dat je dat doet met je eigen geld, dat je gewoon een buffer hebt om dat op te vangen, dan dat je ook daarvoor weer naar de bank moet. Want ja, tuurlijk, de bank wil je best wel een rekening courantkrediet verstrekken, maar dat is het duurste geld wat je daar kan halen. Ja, en waarom zou je dat doen als die nodig is? Dus mijn boodschap van vandaag is, joh, als je iets wil, ga je voorbereiden. En ik heb ook laatst iemand gesproken. En die heb ik 4 jaar terug al een keer gesproken. Toen had ze hele grote plannen in een heel groot pand. Toen hebben we uiteindelijk daar geen akkoord van gekregen van de bank. En ik had het al een beetje verwacht. destijds, want inderdaad, ook had, toen had zij geen spaargeld. Ze had geen koopwoning, dus ze had gewoon een huurwoning. Ze had wel een verdienende partner, maar die partner verdiende eigenlijk te weinig om alles van te kunnen betalen. Dus haar inkomen als ZZP'er was nog enorm nodig, ook om de privélasten te kunnen betalen. Dus toen heeft de bank haar het advies gegeven, joh, ga sparen. En kom terug, want we hebben wel vertrouwen in jou als ondernemer. Maar kom alsjeblieft terug op het moment dat je gewoon een buffer hebt opgebouwd. En je gewoon er financieel beter voor staat. Want al het geld was daar gewoon op. En begin klein. Nou, die dame is wel klein begonnen. Ze heeft uiteindelijk gewoon ergens een kamer gehuurd. Maar ze wil wellicht dus binnenkort, heeft ze grotere plannen en wil ze dus wel alsnog die praktijk gaan opzetten waar ze altijd al van droomde. En we zijn nu 4 jaar verder en er is nog steeds helemaal geen spaargeld. En dan denk ik, ja, maar waarom heb je dat advies van de bank nou niet opgevolgd? Want ze waren eigenlijk heel positief. Ja, tuurlijk, ze had wel een afwijzing wat ze niet leuk vond. Maar ze gaven wel een goed advies mee. En ze zeiden van, joh, ga gewoon sparen en kom over een paar jaar terug. Nou, we zijn nu een paar jaar verder. Alleen, ze heeft niet gespaard. Dus ik denk dat dat gewoon een nieuwe selectiecriteria wordt. Dat ik gewoon zeg van, nou, weet je, als je een praktijk wil beginnen en je hebt 0 spaargeld, nou, dan moet je mij gewoon niet bellen. En dan bel je me maar op als je, nou, zeg minstens 20.000 euro hebt. Maar liever nog 30.000 euro. En dan praten we verder. Want dan pas kan ik ook daar een verhaal omheen bouwen. En dan kan de bank nog steeds vinden dat het misschien te weinig is voor de kaders die ze hebben. He, dat kan. Dat ze zeggen van ja, maar we willen eigenlijk 50.000 euro. En je hebt maar, alsof we het over kleine bedragen hebben. Maar je hebt 20 of je hebt 30 en niet die 50 die we zoeken. Nou, prima. Maar dat is wel een begin. Daar kan ik nog wel een verhaal omheen bouwen. Dan kan ik zeggen van joh, ja, ik weet wel dat het te weinig is. Of soms staat er ineens een familielid op waar je dan van kan lenen. En nou, dus dan hebben we in ieder geval meer dan 0. Dus ja, nogmaals. Als je dus wel een praktijk wilt, maar niks hebt gespaard, ga alsjeblieft dan eerst sparen en bel me pas op als je spaargeld hebt. Maar niet daarvoor, want ik kan gewoon niks voor je doen. En de deur gaat gewoon op jou en op mijn neus bij de bank. Want de bank gaat je gewoon niet financieren. Dus dan weet je dat. Dus hou je daar gewoon aan. En er zullen vast partijen zijn die je wel gaan helpen op het moment dat je 0 spaargeld hebt. Nou, dan moet je wellicht die maar bellen en dan en niet mij. Want dit werkt gewoon niet en ik snap het gewoon niet. En het is zonde van mijn tijd dat we dan dit gesprek met elkaar aangaan. Het is zonde van jouw tijd. Want jij hebt nog steeds een droom en je denkt dat het ermee gaat lukken. Nou, het lukt dus niet op deze manier. Dus bereid je voor, bereid je alsjeblieft voor en ga sparen. Nou, dat was mijn wijze les van vandaag. Ik hoop dat door deze microfoon het toch nog wel een redelijke podcast is geworden. Ik heb echt geen idee. Ik heb af en toe de telefoon omhoog moeten schuiven, want die glijdt onder mijn autogordel weg. Maar ik vond het zo nodig om dit verhaal te vertellen. Ik denk, nou, ik ga het doen ook. Dan maar met een slechte microfoon. Maar er moet echt iets gebeuren. Nou, dat was het voor vandaag. Ik ga kijken of ik zonder ongelukken te maken mijn telefoon onder mijn gordel vandaan kan halen en een stop kan zetten. En dan zeg ik tot de volgende podcast.